Zullen we samen bidden? Drieënige en volzalige God, we zien aan de avond van deze dag opnieuw op tot u. We zeggen u dank voor alle zorgen en alle zegeningen die we reeds ontvingen. En veel hebben we al ontvangen, in voedsel en in gezondheid en in lichaamskrachten en in voedsel ook voor onze geest, in datgene wat ons ten gehore gebracht is op deze dag al en wat we mee zullen nemen in de gedachten, wat we nog verwerken moeten. Zoveel was het ook, Heere, dat we het eigenlijk niet eens allemaal konden verwerken. En vanavond mogen we opnieuw gaan luisteren naar een ander onderwerp, toch ook weer uit hetzelfde woord geput en met datzelfde woord van u verband houdend en met het oog bijzonder ook op de dienst waartoe gij roept en waartoe we ook moeten worden bekwaamd. Laten wij verstaan mogen wat gij ons te zeggen hebt, Heere. En geef daartoe ook aan de lector van deze avond de geest van wijsheid en van inzicht en van kennis en ook de woorden, opdat hij wat hij gezien en ontdekt heeft mag verwoorden en het ons mag voorstellen. En geef ons oren om te horen, gedachten om mee te denken en om te verwerken. Geef ons ook een hart om datgene wat ons ten gehore gebracht wordt op te nemen. Heere, alles ziet op u en wij zien ook op u. En we bidden van u, wees ons genadig en goed, om Jezus wil. Amen. Dominee Baas.
Broeders, het is alweer een poos geleden dat mij gevraagd werd om op deze conferentie twee lezingen te houden over de drie-eenheid. Ik heb zo'n vermoeden, tegenwoordig heet dat een donkerbruin vermoeden, dat dat iets te maken had met het feit dat sommigen op de hoogte waren, dat ik me nogal bezig gehouden heb met de triniteitsleer, de leer van de drie-eenheid bij Calvijn. Maar die uitnodiging die ging vergezeld van de vraag, misschien kun je dan speciaal aandacht geven aan het punt hoe we nu eigenlijk bevindelijk moeten preken over zondag 8 van de Heidelberger Catechismus. U weet, dat is de bekende zondag over de drie-eenheid. Ik heb op dit verzoek tamelijk spontaan ja gezegd. Maar naarmate deze avond dichterbij kwam, voelde ik steeds sterkere aarzelingen bovenkomen. Waarom? Laat ik twee dingen noemen. Op het eerste gezicht lijkt er bij Calvijn op de gestelde vraag nauwelijks een antwoord te vinden. Zoals we nog zullen zien, zwijgt de reformator van Genève namelijk in zijn preken het liefst helemaal over het leerstuk van de drie-eenheid. En met betrekking tot de kwestie of en op welke wijze er bij hem sprake is van bevindelijke prediking, u weet, zijn de meningen hopeloos verdeeld. Goed, zult u zeggen, maar je hoeft je toch niet tot Calvijn te beperken, inderdaad, en dat hoop ik vanavond zeker ook niet te doen. De vraag blijft op dat moment echter wel dringen, maar waar vind je dan goed theologisch materiaal waar ingegaan wordt op de praktisch geestelijke betekenis van de leer van de drie-eenheid? Dat materiaal blijkt nog niet eens zo overvloedig voorhanden te zijn. Maar inmiddels is het onderwerp me steeds meer gaan bezighouden en word ik overvallen door een aarzeling die eigenlijk nog veel dieper gaat dan de zojuist genoemde. En dat is deze. Wie is eigenlijk in staat het geheimenis van de drie-eenheid van God op de juiste wijze naar de praktijk toe te vertolken? Staan we hier niet voor hoogten en diepten die ons vanaf het allereerste moment eraan herinneren dat wij slechts mensen zijn? nauwkeuriger gezegd, dat wij zondige mensen zijn, wier gedachten en woorden ontoereikend zijn om recht te doen aan de volheid van leven, liefde en heerlijkheid die in de drieënige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest te vinden is. Toen dit besef me meer en meer overviel, werd ik getroffen door de woorden van Augustinus in een van zijn soms onvergelijkelijke preken. Ergens zegt hij, en ik citeer die woorden en maak ze tot de mijne: en ik, broeders, die op mij genomen heb tot u te spreken, bedenk wie ik ben en wat ik op mij heb genomen. Want ik heb op mij genomen goddelijke dingen te verkondigen, en ik ben een mens. Geestelijke dingen, en ik ben vleeselijk. Eeuwige dingen, en ik ben sterfelijk. Naar de maat die God mij gegeven heeft, ontvang ik wat ik u bedien. Wanneer geopend wordt, wijd ik met u. Wanneer de deur gesloten is, klop ik met u. Tegen deze achtergrond wil ik dan vanavond het een en ander proberen te verwoorden over het thema drieënheid en prediking. En dan beginnen we met een vraag waarop zo even eigenlijk al enigszins gezinspeeld is. Moet de drieënheid in de prediking eigenlijk wel aan de orde komen? Gaat het hier niet om een leerstuk dat zo diepzinnig is dat het voor de gewone gemeenteleden nauwelijks te volgen is? Termen als één in wezen, drie in personen, of de generatie van de Zoon door de Vader, om niet meer te noemen, zijn immers niet te begrijpen zonder een behoorlijk stuk theologische kennis. Bovendien hoor je in dit verband altijd ook weer de vraag klinken: wat dit ingewikkelde dogmatische probleem, want zo wordt het dan genoemd, nu eigenlijk te maken heeft met de praktijk van het geestelijke leven. Ons innerlijke leven verandert er immers niet door of we de subtiele formuleringen van de leer van de drieënheid al of niet kunnen vatten. Op deze manier wordt dit dogma bewust of onbewust opgevat als een soort geheimleer, die alleen bestemd zou zijn voor ingewijde theologen, voor het gewone gemeentelid en voor de praktijk van hun innerlijke leven zou zij in feite volstrekt geen betekenis hebben. In elk geval is het absoluut niet nodig dat zij in de prediking en de catechese expliciet aan de orde komt. Dat zou alleen maar overbodige ballast zijn waarmee de gemeente onnodig wordt belast. Zo wordt soms gezegd of onuitgesproken gedacht. Maar liggen de dingen ook werkelijk zo? Om op die vraag een antwoord te vinden, wenden we ons in de eerste plaats naar de oude kerk. Daar kun je, als je spreekt over de drieënheid, ook nauwelijks omheen. Want zoals u weet krijgt het dogma van de drieënheid zijn uiteindelijke vorm in de geweldige worsteling van de kerk tijdens de eerste eeuwen. Door het opkomen van allerlei vreemde gevoelens en ketterse inzichten worden de kerkvaders gedwongen zich in het licht van de schrift te bezinnen op de vraag: wie is God? En vooral, wie is Jezus Christus? En later ook, wie is de Heilige Geest? Uiteindelijk wordt de rechte leer vastgelegd in de belijdenis van Nicea uit 325, een belijdenis die een aantal jaren later nog wordt uitgebreid en zo haar definitieve vorm krijgt, zoals ze ook te vinden is achter in ons psalmboek. In deze oude belijdenis is vooral de formule van betekenis dat de Heere Jezus Christus van hetzelfde wezen is met de Vader. In het Grieks homoousios. En het gaat in deze uitdrukking om het kardinale punt dat Jezus Christus precies op dezelfde wijze God is als de Vader. En niet op de een of andere wijze minder of een mindere God is, zoals de ketterse bisschop Arius leert. Hoe nauw de dingen hier luisteren wordt vooral duidelijk als we een ander woord erbij betrekken dat in deze strijd in die vroege kerk een geweldige rol speelde. Homoiousios. Deze term wil zeggen dat de zoon alleen maar lijkt op de vader. Terwijl de uitdrukking homoousios nadrukkelijk aangeeft dat de zoon van precies hetzelfde wezen is als de vader. Homoousios, homoiousios. Een verschil van een klein lettertje, van een i. Maar tegelijk een wereld van verschil in theologisch opzicht. Bij het eerste, ik zeg het nog maar een keer, bij het eerste woord wordt Jezus Christus ten volle als God beschouwd. Eén in wezen met de Vader. De laatste uitdrukking geeft aan dat Jezus weliswaar een zekere gelijkenis met de Vader vertoont, maar toch diens mindere is. Nu dit soort ingewikkelde theologische woorden en onderscheidingen worden tijdens het hoogtepunt van de strijd door de meest eenvoudige mensen besproken. Ze vormen bijvoorbeeld een van de onderwerpen van gesprek op de markt in Alexandrië, waar ze besproken wordt door groentevrouwen en viskopers. Die zwaar geladen en voor ons moeilijk te verstane termen komen ook uitvoerig aan de orde in de prediking van de kerkvaders voor het gewone volk en worden daar uitgelegd en uitgewerkt. En dat doen deze mannen niet zozeer om naam te maken als briljant of welsprekend theoloog, maar omdat zij er diep van doordrongen zijn dat met deze woorden en uitdrukking het heil van Gods gemeente in het geding is. Op welke manier komen dan die ingewikkelde kwesties en moeilijke termen ter sprake in de praktijk van de prediking? Wellicht is dat het beste te illustreren aan de hand van één van de preken van Augustinus. Deze grote kerkvader van het Westen is ervan overtuigd dat in de prediking alle wezenlijke elementen uit de leer aan de orde moeten komen, waarvan akte. Uiteindelijk houdt hij daarom niets voor het gewone en dikwijls zeer eenvoudige volk achter. Daarom vinden we in zijn preken ook alles terug wat hij in zijn grote verhandelingen in magistrale, diepzinnige stijl onder woorden brengt. Het wordt allemaal wel sterk vereenvoudigd en aangepast aan het bevattingsvermogen van de gemeente. Maar te hoog of te diep voor zijn hoorders acht hij niets. Dat geldt zeker ook voor de leer van de drie-eenheid die in verschillende van zijn bewaard gebleven preken uitdrukkelijk ter sprake komt. We halen een kort karakteristiek gedeelte aan uit een preek over de woorden uit Johannes 10 vers 30... die in onze vertaling luiden: ik en de Vader zijn één. Augustinus zet die preek in met de gedachte dat God de Vader en de Zoon van hetzelfde wezen zijn en legt dat dan als volgt uit. Klinkt ons misschien hier en daar wat vreemd in de oren. Hij zegt: misschien begrijpt u niet helemaal wat de uitdrukking van hetzelfde wezen betekent. Laten we er flink ons best voor doen en mogen God mij helpen als ik spreek en u als u luistert, opdat u het gaat begrijpen. Laat hij mij helpen te zeggen wat waar is en voor u verstaanbaar is. En laat ik u vooral en in de eerste plaats helpen om het te geloven en daarna om het zo goed als u kunt te begrijpen. Wat betekent dan van hetzelfde wezen? Laat ik een paar vergelijkingen maken opdat wat niet zo gemakkelijk te begrijpen is duidelijk mag worden door een voorbeeld. Stel nu eens dat God goud is. Dan is zijn zoon ook goud. Hier onderbreekt Augustinus zichzelf en hij zegt: als het niet geoorloofd is om vergelijkingen te maken tussen aardse dingen en hemelse werkelijkheden, waarom zegt de schrift dan en de steenrots was Christus? 1 Korinthe 10. En hij gaat verder: wat de Vader is, dat is de Zoon dus ook. Zoals ik bij wijze van voorbeeld zei, de Vader is goud, dan is de Zoon ook goud. Want ieder die zegt de Zoon is niet van hetzelfde wezen als de Vader, zegt beslist iets dat te vergelijken is met de Vader is goud maar de zoon is zilver. Als de vader goud is, terwijl de zoon zilver is, dan is de enige zoon een bastaardzoon geworden van de vader. Een menselijk wezen verwekt immers een menselijk wezen. De zoon die verwekt is, is van hetzelfde wezen als de vader die verwekt. Wat betekent van hetzelfde wezen dan? Bij mensen betekent het dit. De een is menselijk, dan is de ander ook menselijk. De een heeft een ziel, dan heeft de ander ook een ziel. De een heeft vlees, dan heeft de ander ook een vlees. Wat de een is, is de ander ook. Bij God betekent het, als de een God is, is de ander ook God. Tot zover Augustinus. De verwerpelijke gedachte dat de zoon niet van hetzelfde wezen zou zijn als de vader, maar een bastaardzoon, is voor Augustinus vervolgens aanleiding om brede aandacht te schenken aan de dwaling van Arius en zijn volgelingen. En hij gebruikt alle wapens uit het arsenaal van zijn formidabele denkkracht en sprankelende woordenschat om de dwaasheid van deze ketterij te weerleggen. Uit dit alles mogen we de conclusie trekken dat de kerkvader niet schroomt de leer van de drie-eenheid in zijn preken uitdrukkelijk aan de orde te stellen. En als dat nodig is, hanteert hij daarbij ook de wat moeilijker dogmatische termen en aarzelt niet om in te gaan op de gevaarlijke dwalingen die de orthodoxe opvatting van de drie-eenheid bedreigen. Daarbij maken we wel de belangrijke kanttekening dat er in zijn preken op uit is dit diepe geheimenis zo eenvoudig mogelijk uit te leggen. Hij wil afdalen tot het niveau waarop zijn hoorders begrijpen kunnen wat hij zegt. En bovendien, al kwam dat in het citaat misschien niet zo duidelijk uit, is het hem erom te doen dat de gemeente gaat verstaan wat de betekenis van het dogma van de drie-eenheid is voor het leven van het geloof. Wanneer we nu van Augustinus naar Calvijn overstappen, lijkt het verschil niet al te groot. De reformator van Genève heeft immers gezegd: bij verschillende gelegenheden, Augustinus staat helemaal aan onze kant. Augustinus totus noster. Nu is dat beslist in heel veel opzichten waar. Maar met betrekking tot het thema drie-eenheid is er tenminste sprake van een accentsverschil, of misschien beter nog een klimaatsverschil. Terwijl Augustinus in zijn preken de strijdvragen rond de drie-eenheid en de vaak ingewikkelde termen vrijmoedig aan de orde stelt, blijkt Calvijn in zijn prediking en catechese dit alles heel bewust te vermijden. Wat zit daarachter? Om die vraag te kunnen beantwoorden moeten we kort ingaan, het zal kort blijven, op het begin van Calvijns theologische ontwikkeling. Wanneer God hem te sterk geworden is en hij van harte de keuze gemaakt heeft voor de reformatie, schrijft hij al spoedig zijn hoofdwerk, de Institutie van 1536. Als hij in dit theologische handboek in wording de Triniteitsleer behandelt, gaat hij breed in op de waarde van die oud-kerkelijke termen, één in wezen, drie in personen, enzovoort, enzovoort. Want binnen de linkervleugel van de reformatie, de zogenaamde dopersen en libertijnen, klinken namelijk steeds krachtiger stemmen om oud-kerkelijke uitdrukkingen als wezen, persoon, binnen trinitarische verhouding, generatie van de zoon, voortgang van de Heilige Geest af te schaffen. Deze termen, zo zeggen zij, staan immers niet in de Bijbel. En wat niet in de Bijbel staat, mogen wij ook in de kerk en in de theologie niet gebruiken. Calvijn reageert hierop door te stellen dat het een overdreven vorm van biblicisme is om alle buitenbijbelse begrippen in de leer van de kerk te willen uitbannen. Heel fijntjes merkt hij in dit verband op dat dit bijvoorbeeld ook de doodsteek is voor alle prediking. Want op dat standpunt mag je in een preek nooit je eigen woorden gebruiken, maar alleen maar bijbelteksten en bijbelwoorden aaneenrijgen. U zegt maar, welke waarde hebben die dogmatische begrippen dan voor de reformator, als hij ze dus wel wil gebruiken? Zijns inziens zijn zij uitnemend geschikt om elementen uit de leer van de Bijbel, die onduidelijk zijn, te verhelderen, en vooral ook om de waarheid van de schrift te verdedigen tegen ketters. Maar toch blijft Calvijn reserves houden tegenover die oud-kerkelijke termen. Hij erkent dat zij met name in de middeleeuwen een springplank gevormd hebben voor allerlei wijsgerige, spitsvondige beschouwingen over de drie-eenheid, die de theologie van die tijd ver verwijderd hebben van de eenvoud van de schrift. En daarom verzucht hij al in zijn eerste institutie op een gegeven moment: waren die termen maar begraven, als dit geloof onder allen vaststond, dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest één God zijn, en dat toch de Zoon niet de Vader is, of de Heilige Geest niet de Zoon, maar dat zij door een bepaalde eigenschap van elkaar zijn te onderscheiden. En vanuit dit motief pleit de reformator ervoor de oud-kerkelijke termen altijd te verstaan in het licht van de schrift, en wil hij zich niet slaafs binden aan deze begrippen, en zegt hij ook dat ze maar niet te veel gebruikt moeten worden. Deze wat gereserveerde houding krijgt nog een zwaarder accent als Calvijn in 1536 zijn kerkelijke en pastorale arbeid in Genève begint. Om de mensen van de stad te onderrichten in de leer van de schriften schrijft hij de befaamde catechismus van 1537. Globaal genomen is deze catechismus een soort vereenvoudigde samenvatting van de institutie. En toch zijn er opmerkelijke verschillen. Een van de belangrijkste is wel dat we allerlei speciaal dogmatische termen in deze catechismus te vergeefs zoeken. Zo missen we bijvoorbeeld, en dat interesseert ons vanavond, begrippen als wezen, persoon, onderscheid tussen de personen, de verwekking of de generatie van de Zoon, enzovoort. Met andere woorden, alle specifiek trinitarische termen ontbreken hier ten enenmale. Calvijns standpunt wordt nog radicaler als hij hierover aangevallen wordt. Pierre Caroli, de predikant van Lausanne, beschuldigt Calvijn en zijn collega's er namelijk van dat zij besmet zijn met de ketterij van het arianisme, omdat zij in hun catechismus die oude dogmatische termen niet gebruikt hebben. Daarom eist hij als blijk van hun rechtzinnigheid dat zij de belijdenis van Nicea en van Athanasius ondertekenen. Als u het niet weet, zal het u verbazen, Calvijn en zijn medestanders weigeren pertinent. Niet zozeer omdat zij bezwaar zouden hebben tegen de inhoud van die belijdenissen, maar omdat zij niet willen toegeven aan de tyrannieke eisen van Caroli. In het conflict, het niet altijd makkelijk te vatten conflict dat daaruit voortvloeit, stelt Calvijn een overigens orthodoxe belijdenis van de drie-eenheid samen, waarin hij bewust alle oude dogmatische termen vermijdt, zelfs begrippen als wezen en persoon. Nou, wat zit er allemaal achter dit alles? Het zal duidelijk zijn dat we hier niet de hele geschiedenis van dit conflict kunnen gaan oprakelen. Dat is helemaal de bedoeling ook niet. Het is voldoende als we enkele belangrijke motieven aangeven waarmee Calvijn zijn standpunt rechtvaardigt. Waarom staat hij zo gereserveerd tegen die oud-kerkelijke belijdenissen en weigert hij de trinitarische begrippen te gebruiken? Herhaaldelijk verzekert de reformator dat hij beslist geen afstand wil nemen van de orthodoxe leer van de drie-eenheid. Met name in zijn institutie heeft hij altijd van harte zich aangesloten bij het oud-kerkelijk dogma en het goed recht van die oude klassieke termen verdedigd. Als hij onder deze omstandigheden toch kritisch ten opzichte van deze dingen staat, dan is dat om de volgende redenen. En ik heb er alleen de redenen uitgelicht die voor ons vanavond van betekenis zijn. In de eerste plaats maakt hij, zoals al aangeduid, grote bezwaren tegen een filosofische benadering van het dogma. De termen zijn in de middeleeuwen daarvoor maar al te vaak misbruikt. En die dokter Caroli, want hij was gepromoveerd aan de Sorbonne, laat in heel zijn optreden merken dat hij niet los is van de scholastieke theologie, waarin hij aan de Sorbonne het bolwerk van de Roomse theologie is onderwezen. Daarom weigert Calvijn zich slaafs aan deze begrippen te binden. Het gaat hem om de zaak zoals die in de schriften aan de orde komt. En zoals die in de oude kerk op een bepaalde wijze is geformuleerd. In de tweede plaats heeft zijn weigering alles te maken met de pastorale praktijk. Als Calvijn en Farel samen in die eerste jaren in Genève werken, treffen zij in die eerste tijd van hun optreden een geweldige onwetendheid in de stad aan. En ze waren van oordeel dat in het beginstadium van de prediking van het evangelie de mensen niet belast mochten worden met allerlei ingewikkelde dogmatische termen. Vandaar dat zij in dit beginstadium van het onderricht niet wilden ingaan in hun catechismus op de drie-eenheid. Dat heeft alles te maken met het feit dat de beide pastores zich in hun onderricht willen aansluiten bij het kennisniveau van de gemeenteleden die aan hun zorgen zijn toevertrouwd. En hier valt dan het bekende woord uit Calvijns denken aanpassing, accommodatio. Het is een woord dat Calvijn graag gebruikt in zijn leer van de openbaring. God past zich, zo schrijft hij ergens, in de wijze waarop hij zich openbaart aan het bevattingsvermogen van de mens. De Heere spreekt geen hemeltaal, want die zou voor stervelingen als wij volstrekt onverstaanbaar zijn. Maar hij spreekt in zijn openbaring en in zijn woord onze woorden, net zoals destijds een voedster zich aanpast bij een klein kind en dezelfde brabbeltaal spreekt opdat het kind het zou verstaan. Wel nu, zegt Calvijn, als God zich zo aanpast bij ons nietige mensen, dan heeft deze accommodatio, deze aanpassing van God, de opdracht in zich dat ook Gods dienstknechten zich hebben aan te passen bij het bevattingsvermogen van hun gemeente. Voor Calvijn betekent dit, en dit is van belang, broeders, ook voor het vervolg, dat hij niet alleen in het begin van zijn werkzaamheid in Genève, maar ook in later jaren, in zijn preken en catechesen, de drie-eenheid niet echt expliciet aan de orde stelt. En in zijn preken, behoudens een vijftal kleine uitzonderingen in de marge, de trinitarische termen, wezen, persoon enzovoort, ook helemaal niet gebruikt. We komen tot het derde argument waarom Calvijn toch wat gereserveerd stond tegenover deze dingen. In de derde plaats, alle theologisch bezig zijn, moet volgens de reformatoren, en dat geldt niet alleen van Calvijn, een praktisch geestelijke spits hebben. Met betrekking tot de drie-eenheid betekent dit dat Calvijn helemaal niet geïnteresseerd is in allerlei wijsgerige bespiegelingen, maar in de notitia practica. De praktisch geestelijke kennis van de drie enige God. In de belijdenis die hij tijdens het conflict met Caroli opstelt, schrijft Calvijn in verband met de godheid van Christus. Want zoals Christus ons leven, ons licht, onze gerechtigheid en onze heiligmaking genoemd wordt, zo wordt ons ook geleerd om al ons vertrouwen en al onze verwachting op hem te stellen en zijn naam aan te roepen. En deze praktische kennis is ongetwijfeld veel zekerder en nuttiger dan welke nutteloze speculatie ook. Want zo ontdekt het hart der vrome God in zijn onmiddellijke tegenwoordigheid. Het raakt hem bijna aan wanneer het ervaren mag. Dat het levend gemaakt, verlicht, zalig gemaakt, gerechtvaardigd en geheiligd wordt. Zo wordt dus de betekenis van de Godheid van Christus voor het geloofsleven door Calvijn meteen op de voorgrond gezet. Dat wordt nog duidelijker als hij het even later heeft over de Godheid van de Heilige Geest. Dan zegt hij dat wij de Godheid van de Heilige Geest niet slechts leren kennen uit de schriften, maar ook uit de ervaring van de waarachtige vroomheid. Ik citeer maar even letterlijk in vertaling. En daarom moet ook uit diezelfde bronnen het bewijs geput worden om de Godheid van de Heilige Geest te bevestigen. Want wat de schriften aan hem toekennen en wij ook zelf door de zekere ervaring van de vroomheid leren, kan helemaal niet van schepselen gezegd worden. Want de geest is het die zich overal heen verspreidt en alles in stand houdt, bezielt en tot leven brengt. De geest is het ook die in de gelovigen woont en in alle waarheid leidt en wederbaart, heiligt en hen eens ten volle zal levend maken. Zo kunnen we het heel nadrukkelijk uit deze woorden concluderen, dacht ik. Vanuit de schrift en door de ervaring van het geloof krijgen wij een geestelijke kennis van de drie-enige God, die van meer betekenis is dan alle filosofische bespiegelingen. Om deze reden, broeders, geeft Calvijn er vanaf deze periode de voorkeur aan de leer van de drie-eenheid alleen in zijn strikt dogmatische werken te behandelen, de institutie en wat strijdschriften. In zijn commentaren en vooral in zijn preken en catechetische werken gaat hij nauwelijks uitdrukkelijk op de leer van de drie-eenheid in. En vooral in zijn prediking valt dat bewuste stilzwijgen bijzonder op. Tegelijkertijd zien we echter iets anders. In zijn preken en commentaren zijn overal openlijke of bedekte zinspelingen op en herinneringen aan de drie-eenheid te vinden. Vooral als het gaat om het heilswerk van God, beschrijft Calvijn dat voortdurend in trinitarische formuleringen. We noemen één voorbeeld dat overigens uit het institutie afkomstig is. Het gaat om de beroemde definitie van een waar geloof. Calvijn schrijft dan: nu zullen we een juiste omschrijving van het geloof bezitten, als we het een vaste en zekere kennis van Gods welwillendheid jegens ons noemen, die gegrond is op de waarheid van zijn genadige belofte in Christus en door de Heilige Geest aan ons verstand wordt geopenbaard en in ons hart wordt verzegeld. Letten we op die uitdrukkingen. Gods welwillendheid, de genadige belofte in Christus en de verzegeling door de Heilige Geest. Dit soort zinspelingen vindt u overal, soms op de meest onverwachte momenten. En daaruit mogen we concluderen dat al is het zo dat in zijn praktisch geestelijke werken en exegetische werken de leer van de drie-eenheid niet uitdrukkelijk als leer aan de orde komt, die leer van de drie-eenheid anderzijds voortdurend de stilzwijgende veronderstelling is van heel zijn theologisch en pastoraal bezig zijn. Wat kunnen we nu uit dit alles leren? Ik vat dat maar samen in 4 stellingen die voor ons van betekenis zijn en die eigenlijk een soort menukaart zijn voor wat ik verder vanavond en ook morgen aan u wil voorhouden. Allereerst, dat is de eerste stelling, al kunnen we het standpunt van Calvijn in heel wat opzichten billijken, met name tijdens dat conflict met die dokter Caroli gaat hij veel te ver. Ik zeg er nu alleen maar dit van: de drie-eenheid en ook de uitdrukkingen, de trinitarische termen, moeten in de leerdienst aan de orde komen, voor zover dat nodig is, en worden uitgelegd. Wat dat betreft, voelen we ons meer verwant met Augustinus dan met Calvijn. Het tweede wat ik wil zeggen is, en daarin stemmen Calvijn en Augustinus overeen, die uitleg van het dogma van de drie-eenheid en van de leer van de drie-eenheid zal zeker eenvoudig moeten gebeuren. Liefst zonder kerklatijn en theologenduits. En vooral ook zonder de gemeente met al te curieuze theologenproblemen te belasten. Maar er is bijvoorbeeld alle reden, broeders, om in een catechisme spreek over zondag 8 een deel van de tijd te besteden om te laten zien hoe de leer van de drie-eenheid in de schrift gefundeerd ligt. En daaruit ook kan worden afgeleid. De derde stelling. De uitdrukkelijke, de expliciete verkondiging van de drie-eenheid zal zich niet mogen verliezen in allerlei, soms ingewikkelde detailkwesties. Maar vooral duidelijk dienen te maken welke betekenis dit dogma heeft voor de praktijk van het geestelijke leven. Beter gezegd, het zal er in de verkondiging ook van dit leerstuk om moeten gaan wie deze God is, als Vader, Zoon en Heilige Geest voor de zijne en wat Hij doen wil in hun leven. Als we in de lijn van Calvijn en de andere reformatoren willen preken, dan zal dit hoofdaccent voor de reformatoren ook in onze prediking zeker niet mogen ontbreken. 4. Van de reformatoren kunnen we tenslotte ook leren dat het dogma van de drie-eenheid meestal in de prediking niet expliciet ter sprake hoeft te komen. Dat kon ons behoeden voor een zekere kramphouding. Dat je in elke preek waar iets van het heilswerk van de drie-enige God aan de orde komt, alles keurig, misschien heel verantwoord, op een rij zet. Zo preekten en schreven de reformatoren en trouwens ook de Puritijnen beslist niet. Het hoeft niet altijd expliciet aan de orde te komen. Maar dit fundamentele dogma van de drie-eenheid dient altijd de stille achtergrond te blijven van alle kerkelijke verkondiging. Waarom dat nodig is en wat daarvan de betekenis is voor de praktijk van de prediking. Broeders, ik wil de rest van deze lezing gebruiken om dat aan te geven, zonder volledig te zijn. En morgen hoop ik er dan op in te gaan op welke wijze de drie-eenheid expliciet aan de orde moet komen, toegespitst op het geestelijke leven. Vanavond dus verder over de vraag, waarom dient de leer van de drie-eenheid de stille achtergrond te zijn van alle prediking? Wel, omdat dit dogma, en dan moet ik erbij zeggen dat dit in de oude kerk wel genoemd werd, de bron van alle leerstukken, de bron van alle dogmata, fons dogmatum. Dat dit leerstuk waarschuwt voor verkeerde sporen en allerlei aspecten van de leer op hun juiste plaats zet. Simpel gezegd, het trinitarisch dogma fungeert op de achtergrond van de prediking als schildwacht en als huismeester. Als schildwacht. U weet wat zijn taak is. Hij moet de wacht houden, waken en alarm slaan als er gevaar dreigt. In dat licht is zelfs de suggestie dat het dogma in de kerk wel even in mag slapen, inderdaad niets minder dan ongevaarlijke, niet ongevaarlijke onzin. In al te veel kerkdiensten en prediking vandaag slaapt de leer die naar de godzaligheid is een doodslaap, die daarom ook een dodelijke slaap is voor de gemeente. Wij dienen, broeders, de leer en zeker ook het dogma van de drie-eenheid als een schildwacht te laten waken over onze prediking. Laten we onszelf maar regelmatig de vraag stellen: of wij recht spreken. Dat is recht bijbels confessioneel spreken van deze God. En de trinitarische spreiding van het werk van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest in onze prediking tot zijn recht komt. En laat deze schildwacht dan maar alarm slaan. Als er iets niet goed ligt in onze prediking, dat is heilzaam voor onszelf en voor de gemeente. Behalve als schildwacht wil het trinitarisch dogma ook fungeren als huismeester. Ook een huismeester werkt doorgaans wat op de achtergrond. Hij ordent en regelt in een grote huis of grotere inrichting alle huishoudelijke dingen. Hij wijst iedere medewerker, zo zeggen we dat tegenwoordig, zijn plaats en zijn taak toe. Wel op een ietwat vergelijkbare wijze wijst ook de leer van de drie-eenheid, de eigen werken van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest aan in zaken als de verzoening, de rechtvaardiging, de heiliging. In allerlei aspecten van de leer wijst de drie-eenheid aan, de leer van de drie-eenheid aan, wat het werk van deze onderscheiden personen is. Ik wil deze dubbele taak van het huismeester zijn en schildwacht zijn van het dogma van de drie-eenheid illustreren aan de hand van een aantal voorbeelden. Ik heb er een hele reeks. Ik denk dat ik vanavond lang niet met allemaal klaar kom, maar dat doet er ook niet toe. U kunt de voorbeelden misschien zelf vermeerderen. De ene keer staat in dat voorbeeld meer de schildwachttaak, als ik het zo noemen mag, van het trinitarisch dogma op de voorgrond, en de andere keer het element van het huismeester zijn. We beginnen met iets te zeggen, dat is het eerste voorbeeld, over allerlei moderne godsbeelden. Want vanuit de klassieke triniteitsleer leren we ons wachten voor allerlei modieuze godsbeelden. Heel wat moderne opvattingen van God zijn modalistisch. Het modalisme, dat is al een heel oude dwaling, die sterke nadruk legt op de eenheid van God, maar tekort doet aan het onderscheid tussen de drie personen. Vader, Zoon en Heilige Geest worden hier beschouwd als verschillende openbaringsvormen of verschijningsvormen van de ene God. In dit verband gebruikte men vroeger al het woord masker. Vergunt u mij de uitdrukking, broeders? In deze leer openbaart God zich nu eens van achter het masker van de Vader, dan weer van achter het masker van de Zoon en dan weer van achter het masker van de Heilige Geest. Maar u ziet wel, in dit soort opvatting is het onderscheid tussen de personen verdwenen. En het gevolg? U kunt het in heel veel moderne theologie zien. Daar is in heel wat moderne theologie de gedachte levend dat in het sterven van de Heere Jezus Christus ook God de Vader geleden zou hebben. Dat is een ketterij waartegen de oude kerk zich al krachtig heeft verzet. En ook Calvijn heeft met name in zijn strijd tegen Michael Servet geweldig geprotesteerd tegen de gedachte dat God de Vader geleden zou hebben. Maar in onze tijd is de gedachte van de lijdende God, of Moltmann, de gekruisigde God, of de Japanse theologie van de pijn van God, springlevend. Bij alle onderscheid wordt in dit soort theologieën een beeld van God ontworpen aan de hand van de lijdende zaligmaker. Is hij de lijdende, dan lijdt God ook. Is hij de weerloze, dan is God ook weerloos. En zo wordt het onderscheid, en het is een schriftuurlijk onderscheid,
tussen de Vader en de Zoon uitgewist. God wordt gezien in heel veel modieuze theologie als de weerloze God die niet tegen het kwaad en de ellende in de wereld opgewassen is. Hij wordt gezien als de bondgenoot God die met de mens meetrekt door de woestijn van het leven en meeleidt in de moeiten en zorgen die hem daar overkomen. Broeders, deze God is niet de God van de Schriften. Het is niet de verheven majesteit die in het woord van God zichzelf openbaart. Verheven in zijn heiligheid, in zijn onaantastbaarheid. En die zich tegelijkertijd in de Heere Jezus Christus zo diep heeft vernederd en door zijn geest zelf komt wonen in het hart van een verloren zondaar. En daarom is dat godsbeeld wat ik net in heel grove trekken probeerde te schetsen een godsbeeld wat niet naar de Schriften is en waar we ook onder ons voor dienen te waken. Want de sporen van dit soort gedachten over een weerloze God, een weerloze overmacht, over een lijdende God, over een meetrekkende bondgenoot, een partner, die dingen sijpelen ook door in de kringen waartoe wij behoren. En dat God verheven is en toch in Christus en door de Geest nabij, dat is immers alleen te verstaan als we de leer van de drie-eenheid zuiver houden en zuiver belijden. Een tekst, om een concreet voorbeeld te noemen, als Jesaja 57 vers 15. Alzo zegt de hoge en verhevene, die in de eeuwigheid woont en wiens naam heilig is. Ik woon in de hoogte en ik in het heilige en bij die die van een verbrijzelde en een nederige geest is, opdat ik levend make de geest der nederigen en opdat ik levend make het hart der verbrijzelde. Dat en bij die, broeders, dat die hoge God die wij vertoornd hebben door onze zonde en bedroefd hebben door onze afdwalingen, toch in Christus door de geest nabij wil zijn. Dat is alleen te verstaan vanuit een zuiver Bijbels confessioneel zicht op de leer van God die één is in wezen en toch onderscheiden is in personen. Ik kom tot een tweede voorbeeld en daarmee komen we dichter bij huis. De leer van de drie-eenheid en een goede opvatting van het trinitarisch dogma wil ons op de achtergrond van alle prediking en ambtelijke arbeid bewaren voor een eenzijdige heilshistorische prediking. Ik kan vanavond niet breed ingaan op wat heilshistorische prediking is, maar de meesten van u weten het. Ik duid alleen maar aan, in zo'n prediking wordt alle nadruk gelegd op de grote daden van God in de heilshistorie. Meer toegespitst gezegd, heel in het bijzonder op wat God in Christus gedaan heeft bij kruis en opstanding. En laat duidelijk zijn, broeders, ik wil er geen streep van af hebben dat deze grote heilshistorische daden van God verkondigd moeten worden. In wat God gedaan heeft, in wat Christus gedaan heeft, ligt het hart van het heil. Alleen er zijn nogal wat mensen die erg pleiten voor de nadruk op die heilsgeschiedenis en dan in een soort vrees voor wat men mystiek noemt en soms wel valse mystiek, bij sommige schrijvers nog compleet met SCA, valse mystiek, dat men alle nadruk legt op wat toen en daar gebeurd is. En dan zegt, daarin deelt nu de gemeente. Zij is toen en daar met Christus gekruisigd en met hem opgestaan. Onder andere Herman Ridderbos. Maar hoe wordt wat daar gebeurd is nu mijn deel? Wel, dat is het deel van de gemeente, zo wordt gezegd. Zij deelt in het heil en als er gepreekt wordt, dan wordt door de prediking dat heil meegedeeld. Maar waar blijft hier het persoonlijke, toepassende werk van de Heilige Geest? Ik zeg het nog maar voorzichtig, broeders, het komt op zijn minst ernstig tekort. En het eigen werk van de Heilige Geest, wat in het klassieke dogma van de drie-eenheid ook een eigen plaats ontvangt, blijft hier op zijn minst in de schaduw. Broeders, laten we ook in ons voorgaan in de gemeente oog houden voor het eigene van de persoon en het werk van de Heilige Geest. Zeker, hij wil wat Christus verworven heeft toepassen en uitdelen. En laten we daar ook alstublieft maar niet te klein van denken. Maar dat gebeurt op geen enkele manier automatisch. Het is het eigen, soevereine, genadige werk van de Heilige Geest om het heil toe te passen. En dan weet u er, hoop ik, toch iets van in uw eigen leven. Dan moet de Heilige Geest alle weerstanden overwinnen die er van nature heersen in het hart van een natuurlijk mens. Ook vergunt u me de uitdrukking in het hart van een natuurlijk verbondskind. Het eigene van het werk van de Heilige Geest in de toepassing van het heil, die het uit Christus neemt, maar het dan ook zelf en persoonlijk toepast, dient voluit te functioneren in onze prediking. Derde voorbeeld. Ik denk dat we bij het vijfde gaan stoppen. Het derde voorbeeld is dat we ervoor dienen te waken de persoon en het werk van Christus los te maken uit de trinitarische verbanden waarin ze in de schrift staan. Dat losmaken van die verbanden gebeurt vaak onbewust. Soms bij heel oprechte en integere mensen. De schrift zegt immers, zo hoor je nog wel eens zeggen, dat Christus gepreekt moet worden. En niemand anders dan Christus. En daar worden de bekende teksten genoemd. Want er is ook onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor wij moeten zalig worden. En Paulus zegt dat hij niet voorgenomen heeft iets te weten onder u dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Broeders, dat zijn teksten waar we niets vanaf moeten doen. Christus is de enige zaligmaker. En zijn naam is de enige naam waardoor wij moeten zalig worden. Maar u moet wel goed beseffen, en dat zeg ik dan met name in de richting van wat eenvoudige mensen die misschien zo zeggen, ja, het gaat toch alleen om de Heere Jezus en al die moeilijke vragen over de toepassing van de Heilige Geest en over het werk van God de Vader. Het gaat toch alleen om de Heere Jezus? Laten we niet vergeten dat dat alleen en dat enige in die teksten allereerst wil zeggen dat er geen andere zaligmaker is, bijvoorbeeld in onze werken, of bijvoorbeeld door onze menselijke wijsheid. Dat alleen mag u niet gebruiken om de gedachte te gaan koesteren dat we Jezus de Christus zouden kunnen losdenken van de Vader en van de Geest. Want als wij zeggen, daar is één naam waardoor wij moeten zalig worden. En Jezus Christus is de enige in de prediking en die gekruisigd. Broeders, hoe kunnen we over dat ene heilswerk van die enige zaligmaker anders spreken en spreken dan in trinitarische verbanden? Ik weet het, ik heb het al aangeduid. Veel mensen willen vandaag vooral een simpel evangelie. Vaak ook met snelle oplossingen en snelle antwoorden. En de eenzijdige nadruk op een prediking van Jezus, gepaard gaande met een eenzijdig benadrukken van een kiezen voor Jezus en een leven met Jezus, heeft mede daarom een geweldige aantrekkingskracht. En als je daar vragen bij stelt, is het al heel gauw, ja, dat diepe, dat begrijp ik niet zo. Maar ik vraag het in alle ernst. Zou het dan vandaag niet meer mogelijk zijn dat er ook simpele schijnchristenen zijn? Want inderdaad, er is bijbelse grond voor om te spreken van een keuze. Dat hoeven we ook niet te verdoezelen. En dat behoeven we ook niet weg te vlak. We mogen mensen in de prediking ook hartelijk en ruim nodigen om te komen of te vluchten tot de Heere Jezus Christus. Maar het is uiterst belangrijk hoe dat gebeurt. Dat dat gebeurt vanuit de volle breedte van het getuigenis van de Schrift. En dan brengt de Schrift bij het komen tot Christus ook het werk van de Vader en het werk van de Geest ter sprake. Niemand kan tot mij komen, Johannes 6 vers 44, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. Al wat de Vader geeft zal tot mij komen en die tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen, Johannes 6 vers 37. En wat de Geest betreft, niemand kan zeggen Jezus Christus de Heere te zijn dan door de Heilige Geest. Dat volle trinitarische perspectief maakt de dingen niet nodeloos ingewikkeld voor simpele mensen. Goed verstaan onderstreept het juist het wonderlijke. Dat een drie-enig God het heil in en door die ene zaligmaker Jezus Christus wil bewerken. En is dat, broeders, nu juist ook niet het bevrijdende? Want als ik geroepen word om tot Christus te komen, en als ik welmenend genodigd word om tot hem te vluchten in mijn schuld en in mijn nood en in mijn verlorenheid. En ik moet belijden, ik kan niet. Ik wil niet. Ik heb niet. Ik deug niet. Dan zegt juist deze volle trinitarische nadruk op het heilswerk van God in Christus: je hoeft ook niet. Want niet minder dan een drie-enig God wil verloren zondaren zalig maken. Het is de Zoon die lokt en nodigt. Het is de Vader die trekken wil. En het is de Geest die leiden wil. Broeders, wat een weelde om het heilswerk van God drie-enig in Christus langs deze bijbelse confessionele lijnen te mogen verkondigen. En wat doen we onszelf en de gemeente tekort als die boodschap op welke manier dan ook verschraald wordt of goedkoop gemaakt wordt. We gaan naar een vierde punt. En dan kom ik op een heel ander terrein. Al heeft alles met alles te maken, u zult dat begrijpen. In de vierde plaats een ander gevaar. Ik zou daar aan de ene kant liever niet te veel van zeggen, maar ik vrees dat het toch niet helemaal overbodig is. Ik zou er namelijk op willen wijzen dat ook in een eenzijdige gestaltelijke prediking ernstig tekort gedaan wordt aan de belijdenis dat God de drie-enige is. Laat duidelijk zijn, gestaltelijke prediking, dat is een prediking die zich erop toelegt de verschillende gestalten en ook ongestalten te beschrijven waarin Gods kinderen zich bevinden of kunnen bevinden. Laat ook duidelijk zijn, broeders, dat naar mijn stellige overtuiging deze dingen wel aan de orde moeten komen. Maar hoe gebeurt dat? Het kan alleen op de juiste wijze gebeuren als wij het vanuit het perspectief prediken hoe God door zijn geest wil werken in het hart van de zondaar. Hoe hij hem overtuigen wil. Hoe hij hem leiden wil tot kennis van de Heere Jezus Christus. En verder wil leiden op de weg van het heil. Zo mag het. Zo moet het. Maar wat ik dan noem een eenzijdige gestaltelijke prediking beschrijft de ervaringen van Gods kinderen, waarbij het werk van de drie-enige God doorgaans onbedoeld verbleekt. Daar komt nog bij dat men in die gestaltelijke prediking vaak steken blijft in de toeleidende weg. Hoe de zondaar tot Christus komt. En de neiging bestaat dan, ik zou dingen kunnen citeren, om over de Heere God vlak en bleek, vergunt u me de uitdrukkingen te spreken. God, Heere, je hoort zo weinig over Christus. En heel weinig over de Vader. En met alle innerlijke verbondenheid moet ik het in het licht van de schrift toch zeggen. Soms krijg je het beklemmende gevoel dat er een afstand bestaat tussen een toch wat verbleekt spreken over God en de God die zich in de schriften openbaart als de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Als dat gevoel waar is, broeders, liggen de dingen duidelijk niet recht. Ik zou nog iets kunnen zeggen over waar dat allemaal misschien vandaan kan komen. Ik laat dat maar rusten. Ik wil alleen zeggen dat wanneer de dingen zo liggen, dat heel sterk vanuit de mens gestaltelijk gepreekt wordt, doen we tekort aan de volle Christus zoals die in de schriften verkondigd wordt. En vooral ook aan de volle trinitarische weelde en zaligheid die in God te vinden is. Het is ook schadelijk voor gezonde geestelijke leiding. Een vijfde punt waarmee ik afrond. Bij dit alles kunt u denken, ja, u hebt nu wel duidelijk gemaakt min of meer waarom het dogma van de drie-eenheid op de achtergrond van de prediking van betekenis is. En er zijn nog wel meer dingen te bedenken. Maar hoe moet je nu toch dat dogma van de drie-eenheid van God, toegespitst op het geestelijke leven, aan de orde stellen? Broeders, daar hopen we morgen iets meer over te zeggen. Ik zou vanavond het zo willen afronden. Spreken over de drie-eenheid kan alleen vanuit de schrift. En dan in de lijn die Calvijn en de andere reformatoren ons met nadruk hebben aangewezen. Laten we ons niet verliezen in allerlei min of meer diepzinnige detailvragen. Maar sterk de leer van de drie-eenheid zoals die in de schriften ontvouwd is en in het dogma van de kerk wordt weergegeven, betrekken op de werken van de drie-enige God. Het gaat om de drie-enige God zoals zij zichzelf bekend maakt. En als u mij dan vraagt, hoe moet je dan over de drie-eenheid bevindelijk geestelijk preken, naar het geestelijke leven toe, voor zover ik daarin inzicht heb, zou ik willen zeggen, bladert u eens terug in uw Heidelberger Catechismus van zondag 8 naar vraag en antwoord 1. En daar hebt u het antwoord in grote lijnen. Wat is uw enige troost, beide in leven en in sterven? En dan gaat het over de troost die te vinden is in de drie enige God, dat ik met lichaam en ziel, niet mijns, maar mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus eigen ben. En dan de Vader, die mij al zo bewaart, dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan, ja ook alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. En dan de Geest, waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert. In die lijn, broeders, wil ik daar morgen, zo God het geeft, breder met u op ingaan. Amen. Broeders, wij willen samen nog zingen en daarna hoop ik met u te eindigen. Wij zingen uit Psalm 113. Wie is gelijk aan onze Heere, aan God die tot zijn eeuwig eer zijn troon gevest heeft in de hemel? En het vierde vers, wie is aan onze God gelijk? 3 en 4 van 113.
Lord.
broeders willen we samen eindigen. Heren, wanneer we na alles wat deze dag gehoord is en gezegd is, ook na wat deze avond gezegd en gehoord is tot u naderen, dan zouden we eigenlijk alleen maar moeten zwijgen. Want wij hebben geen woorden om te zeggen wie gij zijt. Wie is gelijk aan onze God, aan deze God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij kunnen u niet bevatten, laat staan begrijpen. Maar leer u ons, Heere, en leer het ons maar steeds meer om u te bewonderen en u te aanbidden. En dat we de dingen die we deze dag gehoord hebben en die overdacht en meegegeven zijn, ter harte mogen nemen. Wat er niet goed in was, Heere, neem u het weg. En wanneer er niet recht van u gesproken zou zijn, vergeef het. Maar alles wat naar uw woord, soms in het besef van stamelen, gezegd is over u, Heere, gebruik het, drie enige God, Geest, Zoon en Vader, tot eer van uw naam, tot heil van ons persoonlijk, tot zegen voor ons werk en tot zegen voor de gemeente die u aan ons toebetrouwde, of het werk wat we anderszins mogen verrichten. Ga met ons deze avond. Zegen ons in de gesprekken. Bescherm allen die nog moeten reizen. Gedenk allen die hier blijven. Breng ons morgen weer hier. Schenk ons uw zegen deze nacht. En ook aan al degenen die ons lief zijn. En wil u onze stille dank aanvaarden, Heere, voor alles wat u gaf deze dag. Aan zegen en kracht bij spreken en luisteren. Aan samenbinding en saamhorigheid zo bij elkaar. Zegen al het werk, Heere. Breid uw koninkrijk uit. Drieënig God, doe het komen met kracht. Ook in deze vaak zo verwarde en donkere dagen. U hebt het toch zelf beloofd. En uw werk zal voortgaan, Heere. Daar staat u met uw driemaal heilige naam eeuwig garant voor. Doe het ook onder ons. En gebruik ons in uw goddelijke handen om Jezus wil. In de vergeving van al onze zonden. Amen. Broeders, wel te rusten, wel thuis.